Allemaal hartelijk welkom bij de les van de Romeinenstudie. We gaan een zegen vragen voor deze avond. Lieve Vader, we danken u zo dat we in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus bij elkaar mogen zijn. Heer, om met elkaar na te denken over de Romeinenstudie. Heer, over die wonderbaarlijke genade. Heere God, we willen het alles wat ons vandaag is overkomen, op het werk, thuis, situaties. Heer, we willen stof afschudden. Heer, we willen alles wat ons vasthoudt, willen we van onszelf afschudden, Heer, en bij u brengen. Heer, opdat we hier in ontspannenheid mogen zitten, met een ontvankelijk hart, Heer, om het woord te ontvangen. En Heer, in geloof aan te mogen nemen en erin te groeien. Heer Jezus, we bidden om de zalving van uw geest. Heer, dat het niet onze woorden zijn, Heer, maar dat het woorden van u zijn, Heer, en dat uw geest uitleg mag geven. Vader, we bidden zo uw zegen voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. Het schriftgedeelte waar we vanavond bij stil gaan staan is Romeinen 3, vers 21 tot en met Romeinen 4, vers 25. Dat is een lang stuk. En dat doen we bewust af en toe wat langere stukken. Willen we uiteindelijk door die hele Romeinenbrief heen komen. Vandaag is er eigenlijk, begint er een mooie periode in de brief. We hebben eigenlijk de afgelopen lessen zijn we door taaie stukken heen gegaan. We hebben gezien dat we met les 1 tot en met 4 Paulus vooral heeft laten zien dat de heidenen schuld hebben, dat ze schuldig staan voor God. Daarna is hij ook nog even in les 4 en 5 de Joden een spiegel voorgehouden van ja hoor eens, dan mag je wel kinderen van Abraham zijn en de wet van Mozes hebben. Maar ook jullie zijn schuldig. Sterker nog, God heeft geen aanzien des persoon. Dat is eigenlijk teruggebracht in les 5, de vorige les, waarin uiteindelijk ook Rinus aangaf vanuit de Romeinenbrief dat alle mensen zijn zondaren en staan schuldig voor God. Het gedeelte waar we nu mee gaan beginnen is een gedeelte die gaat lopen vanaf Romeinen 3 vers 21 tot 6 vers 23. En dat wordt eigenlijk wel genoemd de kracht van het evangelie. In deze periode gaat Paulus een begin maken met het uiteenzetten van het goede nieuws. En daarom is ook de kerntekst van vanavond. Waarschijnlijk moet ik even nog doorklikken, ja. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. En dan komt hij weer. Er is geen onderscheid. Is een belangrijke tekst. We gaan hem lezen. We gaan rustig door de tekst lezen en daarna zullen we er in een paar gedeeltes door de tekstgedeelte heen gaan. Dit is een rijk stuk, dat zullen we zien, ook wel weer met wat lastige hobbels, maar daar gaan we allemaal doorheen komen. Het kopje wat erboven staat is rechtvaardiging voor God door het geloof in Jezus Christus. Paulus vervolgt. We waren afgesloten, daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. En nu gaat hij verder. Gods gerechtigheid, waarvan wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardiger aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten, zegt Paulus. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker, ook die van de heidenen. Want er is maar één God en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet. Juist, zegt Paulus. En dan begint een nieuw gedeelte over Abraham. En daar pakken we vanavond ook een gedeelte van mee. Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen voor laten staan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdiensten heeft. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wie zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt. Prijzen deze woorden een besneden of onbesnedene mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste. Toen hij nog niet besneden was. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was, omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. En tot zover. We zullen dadelijk zien waarom dit een logische knip is in het verhaal. Wat gaan we doen? Het doel in deze les is, we maken een start met een nieuwe fase eigenlijk in de brief. Dat is de kracht van het evangelie, gaat Paulus uiteenzetten. Nou, we merken wel dat Paulus iemand is die ergens geen misverstand over wil hebben en vaak dingen even herhaalt en weer teruggrijpt. Zoals jullie weten, heb ik eerder gezegd dat. En les 5 sloot af met de conclusie dat de zondige mens niet gerechtvaardigd kon worden door de wet of zijn religie. En de vraag dan voor de komende lessen is hoe dan wel? He? Dus je kan niet rechtvaardig worden door de wet of door je religie. En wij gaan ons dan verdiepen. Ja, dat is prima dat je dat zegt, Paulus. Maar dan is de vraag, hoe kan je dan wel rechtvaardig worden? He? Dat is eigenlijk de vraag ook van Luther. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Vanavond gaat het over het gedeelte vanaf vers 21 tot 30. Dat is de weg van behoud van hen die na Christus leven. Het gaat over de weg van behoud van hen die voor Jezus hebben geleefd. En de conclusie zal zijn, gelooft hem, Jezus onze Heer. Dan heb ik een verkeerd streepje gezet. Ja, ik ben even buis. Ik had een eerder streepje, sorry. We gaan het er nog even verder bij lezen, excuses. Nou, het was dus geen logische knip. Ik had ergens een streepje gedacht en ik dacht van nou, hier moet ik stoppen. Ja, we gaan lezen tot 5. En over Abraham, vers 12. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. De wet maakt namelijk alleen dat God straft wanneer zonder wet... Oh nee, de wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen, omdat ze een gave van God moest zijn. Want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt, zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Er staat immers geschreven, ik heb je vader van vele volken gemaakt. En hij is dit ten overstaan van God op wie hij vertrouwde. Die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden. Zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten. En Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet, integendeel. Hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Amen. Tot zover. Goed, vers 21 tot 31, daar komen wat zaken naar voren en het begint in vers 21 tot 23 over dat Paulus nogmaals onderstreept, alle mensen zijn zondaren. Nou, dan ben je eigenlijk op een gegeven moment geneigd, nou Paulus, nou weet ik het wel. Nou, als er één is die gewoon heel goed beseft. En dan denken we even terug aan discipelschap 1, 2 en 3, waarin het ook iedere keer chronisch terugkwam. Je kan het niet in eigen kracht. Het werkbeest in ons. Toch altijd weer de neiging van de mens van ja. En je merkt het al, hè, op het moment dat we gaan praten over God is heilig, hè, ook zondag. Dan voel je al onmiddellijk die spanning, oh ja. En dan voel je het gordijn eigenlijk al wel weer komen. Terwijl we met Pasen hebben over gehad dat het voorhangsel is opengegaan. Maar wetende dat het is, dat een mens niks kan in eigen kracht, onderstreept Paulus nogmaals eens, van mocht het je zijn ontgaan in de vorige hoofdstukken, alle mensen zijn zondaren. En in dit stuk snijdt hij het punt aan, wat hij eigenlijk in Romeinen 1 zei, ik schaam mij de kracht van het evangelie niet. Ja, verlossing komt door Christus. God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. Het staat er gewoon eventjes. God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. Wat ook heel mooi is. Het begint met Gods gerechtigheid waarvan de wet en de profeten al getuigen. Daar lees je heel snel overheen. Maar wat Paulus eigenlijk zegt is, ik snij nu iets aan. Behouden worden door geloof. Jongens, dit is niets nieuws. Sterker nog, dit is al in het hele Oude Testament, vind je dat terug. En ik denk even dat het goed is om aan te geven, dat eigenlijk als je wel eens zo het jaar door de Bijbel leest, en je begint in het begin van de Bijbel, dan nestelt er vaak wat in je hoofd van, ja, God begon wel ergens aan, maar daar zijn we lekker klaar mee. Hij ging ze maken naar zijn beeld. En tjaka, en dan komt in één keer de duivel uit het doosje van Pandora. Verleidt de mens. Oeps, een probleem. De mens is zondaar. En wat nu? Plan B. Wat heel belangrijk is, is dat het helemaal geen plan B is. God heeft altijd al, vanaf het begin, Jezus op het oog gehad. En pak het even bij het goede stuk. Het punt is dat vele mensen hebben die hele lijn van gerechtvaardigd worden door geloof, hebben ze niet gezien. En in de tekst die je gekregen hebt, de handout, daar staan ook bijbelteksten die verwijzen, dat moet je thuis maar opzoeken. Dat is het feit waarom Paulus eigenlijk zegt, het is een geheimenis. Maar het had geen geheimenis hoeven zijn. Alleen het is het hele punt waar later in de Romeinenbrief ook wel aan gerefereerd wordt, dat vele mensen zagen het niet. dat eigenlijk altijd al het om geloof ging. Geloof is vertrouwen in wie God is. En we zullen dadelijk verderop in dit gedeelte komen dat Paulus heel scherp terughaalt dat God wel degelijk weet waar hij mee bezig is. En dat het niet is een plan B van nou ja, dan moet Jezus maar. Nee, Jezus is vanaf het begin af aan aangewezen. Het stuk wat dan ook aangehaald wordt is, is God wel rechtvaardig? Hè? Dan kom je in vers 25 en 26. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. En waarom bewijst God dat hij rechtvaardig is? Is omdat God al die tijd verdraagzaam geweest is. God gaat niet voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Even kijken of de PowerPoint nu even synchroon loopt met mijn tekst. Ja, dit is de inleiding ding. Nee, ik zit eventjes. Dit zijn de punten die aan bod komen. Daar word ik even op verkeerde been gezet, excuses. Dit is het gedeelte van. Excuses. Ja, ik heb even een hele hectische dag gehad. Dus stof afschudden geldt echt voor mij. Ik was bij het derde punt. Er is geen rechtvaardiging buiten de wet om. Alle mensen zijn zondaren. Rechtvaardiging is iets. Rechtvaardiging door geloof is iets wat in het hele Oude Testament terugkomt. Rechtvaardiging uit het geloof is genade. Hè? Het wordt gegeven door Jezus Christus. Maar ook als we dadelijk kijken naar Abraham. Geloof, en dat is even wat hier wat minder scherp naar voren komt, maar waar Paulus verderop in de Romeinenbrief, geloof is een gave van God. He, God wil het geven. God heeft geen aanzien des persoons, het is namelijk voor iedereen. In dit gedeelte, en alle mensen zijn zondaren en missen Gods heerlijke aanwezigheid. En ik heb eronder gezet, alleen een zondaar snapt het kruis en de genade. Het punt is, en dat is heel erg belangrijk in dit gedeelte, waarom Paulus ook herhaalt. Als je feitelijk niet erkent dat je zondaar bent, en daar willen we nog wel eens aan voorbij hollen, omdat we zo graag de genade willen verkondigen. Maar als je niet tot in je vezels doordrongen bent, dat er een enorme kloof is tussen jou en God, een heilige en rechtvaardig God, die dan weliswaar heel geduldig is en je niet ter plekke veroordeelt. Als je daar niet van doordrongen bent, op enigerlei moment, dan kan je in de valkuil trappen dat het uiteindelijk allemaal wel zo meevalt. Ja, God is liefde. En natuurlijk, zonde, er is allemaal voor betaald, dat vindt hij allemaal niet erg. Dat gevaar ligt op de loer dat het erin sluipt. Het punt is wat Paulus maakt. Als je beseft, en dat zijn al die parabels van Jezus, als je beseft hoeveel je vergeven bent, dan besef je ook hoe afhankelijk je van God bent. Dan besef je ook hoe bijzonder die liefde is. Dan besef je ook van, wat voor mij? Dat is eigenlijk wat Paulus in die Filippense brief, ik de minste, een misgeboorte ben ik. Ik ben het niet waard om een, en toch heeft hij mij al voor mijn geboorte uitgekozen, om uiteindelijk dit geheimenis, het leven door geloof, vanuit genade, te mogen verkondigen aan de heidenen. Ook aan de heidenen, zonder aanzien des persoon. Denk niet dat Paulus, die vol van genade is, niet wist wat zondaar zijn was. Dat wist hij donders goed. Een valkuil is, en René gaf het wel aan, is dat je helemaal door moet doorvroeten van moet ik het dan helemaal? Nee. Maar een weg naar herstel vanuit de volle genade van God om te leren vrij te zijn, waar Paulus ook vaak over heeft, laat je niet langer knechten, je bent vrij. Om dat te beseffen, moet je accepteren dat er in jou geen leven is. Dat je dood bent voor God. Dat je een zondaar bent die verlossing nodig hebt. Die gerechtvaardigd moet worden. En dat ligt buiten jezelf. Dat je nieuwe schepping moet worden. En als je dat beseft, dat je failliet bent, dat er echt niks is, dat is de doop, het watergraf, dat je toegeeft, ik ben dood, blub. Nou, dat kan je niet ademhalen, je bent echt dood. En dat je door de kracht van de Heilige Geest opstaat in een nieuw leven. En dat is wat Paulus hier gewoon nog eens even inramt. En nog eens eventjes, even vet, onderstreept. Alle mensen zijn zondaren. En denk nou niet dat jij een uitzondering bent. Ook gij, Brutus. Dan gaan we naar het tweede gedeelte. Dat is vers 24-25. Verlossing komt door Christus. Even kijken of ik alle punten heb. Ja. Verlossing komt door Christus. Vers 24-25. We worden alleen uit genade en geloof gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus. Het rechtvaardig worden is uit genade. De verlossing is door Jezus. Het betaalmiddel dient tot verzoening in het bloed van Christus door geloof. Wat zegt Paulus nou hier feitelijk? Gerechtvaardigen uit genade wil eigenlijk zeggen, je staat voor een rechter en je wordt volkomen op alle punten vrijgesproken. Vrijgesproken. In de ogen van God ben je dan niet langer een schuldenaar, maar dan ziet hij een rechtvaardige. En dat is zoiets bijzonders, dat de heilige en rechtvaardige God, waar je als mens voor staat, we zijn allen zondaar, en dat wanneer je een beroep doet op het geloof van Jezus Christus, hij niet langer jou aankijkt als zondaar, maar je ziet als rechtvaardig. Het wordt je tot rechtvaardigheid gerekend. Je bent gerechtvaardig. De verlossing is door Christus Jezus. Jezus heeft het allemaal voor ons aan het kruis gedragen. En dan is het, de genade is dan voor ons al helemaal gratis, voor niets. Maar alles heeft een prijs in het leven. Genade is geen goedkope genade. Genade, daar is voor betaald. En wel door Jezus. Door het bloed van Christus. En dat is het betaalmiddel geweest. Voor onze verzoening. Bloed moest er vloeien. We hebben in de beginperiode van de Romeinenstudie al gelezen over een toornig God. En dat de toorn van God bevredigd wordt door een offer. En Jezus is dat offer geweest. Hij droeg de toorn aan het kruis van Golgotha en hij kreeg wat wij verdiend hadden. Ik zeg wel eens van Jezus als waar de bliksem afleiden. Het moet bij ons inslaan met alle gramschap, maar het sloeg bij Christus in. En moet je voorstellen, dat is dus een persoon, Jezus, die de zonde niet kent. Hij kent het echt niet. Hij is zonder zonde. En het loon op de zonde is de dood. Dus Christus moest een straf ondergaan wat wezensvreemd was aan hem. En die hele strijd die kennen we in het Hof van Gethsemane tot bloedens toe. Boek van Wilkin van der Kamp, Wonder van het Kruis, kan ik je aanbevelen. Zeker met Pasen lezen. Dan lees je ook die diepere betekenis van het bloedvloeien. Maar de vraag is, en ik denk dat het even goed is om dat aan te stippen, waarom moest daar nou bloed vloeien? Waarom moet, als God nou boos is, waarom moet hij dan, moet er iets dood? Waarom moet daar een hele offercultus zijn? Waarom moet er nou, omdat iets misgaat, moet daar wat tegenover geplaatst worden? Nou, dat brengt ons eigenlijk bij de inzetting. De handout zegt het ook, Leviticus 17 vers 11. Daar staat, want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrieten mee te voltrekken. Want het bloed kan als levenskracht verzoening bewerken. De Statenvertaling zegt dat ook heel mooi. Want het is het bloed dat voor de ziel verzoening zal doen. Het is een instelling van God. God heeft het gewoon verordend, ingesteld. Het offerbloed stelt een daad. De zonde is het probleem en het bloed is de oplossing. Een onschuldig dier voor een schuldig mens. En het offer was er niet om God in die zin gunstig te stemmen, maar zodat de mens weer voor God kon staan. En het was een noodoplossing. Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt, voor eens en voor altijd. He, dat is wat je in Hebreeën leest. In de tempeldienst werd dus de hele rite opgetuigd, dat als je een zonde had begaan en je was ervan doordrongen, dan moest daar in dezelfde mate of een stier of een duif of wat dan ook, moest er geofferd worden, zodat je op dat moment weer rein voor God kon staan. En één keer per jaar, Yom Kippur, de grote verzoendag, daar hebben we met Pasen over gehad. Dan mocht de hoogpriester verzoening doen, de hoorns beetpakken van de verzoendeksel en verzoening vragen voor het hele volk. Maar het had beperkte houdbaarheidsdatum. Sterker nog, zegt Hebreeën, die priester zelf die deugt niet eens. Maar ik zie het in dit geval dan allemaal maar door de vingers, omdat het nog maar een afschaduwing is van hetgeen ik ga doen. Nu is Jezus, heeft eenmaal en voor altijd de hoorns gepakt aan het kruis en heeft betaald. Zijn bloed is zo perfect, zijn daad gaat zo diep, zo groot, dat de eeuwige God er in zijn verheerlijk lichaam de kruistekens fysiek in zijn lichaam draagt. De onveranderlijke God die toch de kenmerken van het kruis draagt. En die zo'n perfect offer heeft gebracht dat hij een blijvende hoge priester is voor ons, voor eens en voor altijd. En dat is wat Paulus hier maakt tussen de hele religieuze mens die zich doorheen ploetert met de wet, met het goed willen doen. Tussen heidenen die helemaal geen idee hebben waar ze mee bezig zijn en van alles afgoderijbedrijven het hadden kunnen weten, maar uiteindelijk. En daar plaatst Paulus nu de oplossing voor. En dat is Christus Jezus. Het offer eens en voor altijd. Dan gaan we naar het volgende gedeelte. Wat Paulus aansnijdt is van ja, is God eigenlijk wel zo rechtvaardig dat hij dat doet? En er zijn een paar dingen voor te noemen. Als God de mens wil rechtvaardigen, hoe rechtvaardig is God dan, zou je kunnen vragen? Van nou ja, het is wel leuk dat je dat hij dat dan doet. Ja, zegt Paulus, God is rechtvaardig, want hij heeft Jezus aangewezen als middelaar. Je moet je zo voorstellen dat voor een Jood, waarin Paulus natuurlijk ook mee in gesprek is. Ja, dat is natuurlijk leuk, je hebt een hele cultus opgetuigd, al die eeuwen. Er staat daar een prachtige tempel, je doet allemaal vol ernst je ding. Er is onderwijl een hele hoop wetjes bijgekomen. Je bent in volle overtuiging bezig van, Heer, zie mij staan. Allerlei kledingsvoorschriften en iedereen doet in ernstig zijn ding. Terwijl Jezus aan het kruis hangt, gaan ze gewoon door met het reukofferaltaar. En het is allemaal opgetuigd en we doen het. En dan komt in een keer nu de ultieme oplossing zoveel eeuwen later. Had dat niet wat eerder gekund? Hè? Dat is even de gedachtenlijn. Ik zeg maar even heel plat. Het is fijn dat je dat nu zegt, maar waarom nu dan ineens? Waar komt die konijn nu weer uit de hoge hoed? Even plat gezegd, maar om maar even het beeld aan te geven. Nou ja, uit de hoge hoed, zegt Paulus. Wacht eens even. God is heel rechtvaardig. Hij heeft hem aangewezen als middelaar. Het ging in het Hof van Gethsemane of in het Hof van Ede. God maakte niet een fout. Het was vanaf de grondlegging der wereld, heeft Jezus aangegeven, ik ga dit klusje klaren. Sterker nog, Jezus was betrokken bij de schepping, lezen we. Enig wat voor ons natuurlijk heel moeilijk is, en dat is natuurlijk de hele vraag om van, nou ja, het lijkt wel zo'n hele omweg om om schepsel uiteindelijk in het Koninkrijk van God te gaan krijgen. Maar waar Paulus ook in de komende brief tegen gaan komen, dat veel christenen hebben soms toch wel het idee dat door het verlossend werk van Jezus hollen we weer met z'n allen lekker terug naar Ede. En dan kunnen we heerlijk met God wandelen in de avondkoelte. Nou, nee, zegt Paulus. Sterker nog, Jezus heeft geen herstelprogramma begonnen. Jezus is met iets heel anders bezig. Het doel, en dat is in meerdere preken aangegeven, is natuurlijk Romeinen 8, dat wij Jezus gelijkvormig worden. Het doel is, wat Henk Binnendijk vroeger altijd zo mooi zei, is dat wij uiteindelijk, dat God had de blauwdruk, dat was Jezus, en dat wij kleine Jezusjes zouden zijn. Met wie we zijn als persoon. Maar wel handelend vanuit zijn liefde, vanuit zijn kracht. En uiteindelijk het doel is dat die schepping, die vergankelijk is, dat die doorgetrokken wordt naar de eeuwigheid. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een verheerlijk lichaam. Daar is dus niet een noodverordening waarin, nou ja, jongens, plan B, dan doen we het zomaar. Nee, zegt Paulus. Ik snap wel dat jullie van, is het nou allemaal wel rechtvaardig voor God? Laat ons eens 2000 jaar of 4000 jaar tobben met al die dingen. Ho, zegt Paulus. God heeft hem aangewezen als middelaar. En sterker nog, Openbaringen 13 vers 8 zegt dat Jezus als lam sedert de grondlegging der wereld al geslacht is. Moet je maar eens thuis nalezen. Al sedert de grondlegging der wereld. Dit maakt allemaal onderdelen uit. En dit is wat Paulus schrijft aan de Romeinen. Dus in een stad waarvan alles gebeurt. Jongens, wat er nu allemaal gebeurt. We worden opgejaagd, er is verstrooiing. Jullie zitten nu in Rome, vanuit Samaria, alle kanten op. God is in control. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is. God heeft een plan. Maar God is langmoedig. Want als God zou moeten... wat mensen van, nou, waarom laat God zich niet in die zin direct op het toneel verschijnen? Dan zou de oordeelsdag aanbreken. En dat wil God niet. Want God is een verlossend God die niet laat varen wat zijn hand begonnen is. Ik sta bewust hier even heel lang bij stil. Hij is verdraagzaam, schrijft Paulus. Een punt wat ik ook nog wil zeggen. Wat de Joden eigenlijk, waar Paulus ook een beetje op ageert, is van ja, hoe zit het dan met onze voorouders? Zijn die dan nu verloren omdat Jezus toen niet aan het kruis ging? Hè? Dat is een beetje de vraag. Van ja, Jezus gaat nu aan het kruis, maar wat betekent dat dan voor onze voorouders? En als de zonde dan zo ernstig is, dat Gods toorn daarover komt, waarom wordt het dan nu pas geopenbaard? En gaan de vorige geslachten dan vrij uit? En waarom moeten we het oude verbond ineens loslaten voor een nieuwe en in Jezus gaan geloven? Dat zijn gewoon even Joodse vragen, die ook gewoon vandaag de dag gewoon spelen. Waar eigenlijk Paulus, wij halen het er niet zo 1, 2, 3 uit, maar waar Paulus wel vragenderwijs antwoord op geeft. God is verdraagzaam, zegt Paulus. Hoewel Jezus nu pas aan het kruis stierf, is God toch rechtvaardig. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. God heeft de zonden van de vorige geslachten niet door de vingers gezien, maar in zijn eindeloos geduld verdragen. Anders had hij na de zondeval wel onmiddellijk de dag van het oordeel kunnen laten beginnen. Hij heeft gewacht tot de komst van Jezus. Nu heeft de mens het recht en de mogelijkheid door geloof rechtvaardig verder te leven. En God is en blijft zelf rechtvaardig. Mensen kunnen zelfs buiten de wet om rechtvaardig worden. En daar zit het een beetje het hangpunt voor de Joden. Ja, gaat iedereen dan maar doen wat hij zelf wil, nu de wet dan aan de kant geschoven gaat worden? Dat is eigenlijk ook een beetje spanningsveld wat je in kerkelijk Nederland kan vinden. Ja, genade is wel heel makkelijk. Maar dan gaat iedereen maar doen wat goed is in eigen ogen. Als we de wet niet meer hebben, waar we ons aan kunnen spiegelen, de geboden. Ja, dan wordt het een soort vrijbrief om te zondigen. Nou, we zullen verderop in de brief tegenkomen dat dat absoluut niet het geval is. Nou, er zijn twee wetmatigheden. Dat is in het volgende gedeelte, vers 27 tot 31. Paulus bespreekt dan eigenlijk in die versen dat er twee mogelijkheden zijn. Kan het dan door de wet van werken? En dan gaat hij dan nogmaals op in. Van ja, kan het dan door eigen verdiensten? Ik heb opgeschreven van nou, door de wet van werken, het in eigen kracht en mogelijkheden met eigen gedachten en werken de wet volbrengen. Nou, dat kan op een religieuze manier. Ik heb wel eens in discussie met mensen gehoord van, ja, maar ik ben toch lid van de kerk? alsof dat je rechtvaardig maakt. Waarvan ik dan meestal geantwoord heb, ook al zit je bij de McDonald's, ben je nog geen hamburger? Ik maak nu sluikreclame. Nee toch? Maar. Ik bedoel, als je hamburger wil worden, moet je door de gehaktmolen. Maar door er te zitten ben je het nog niet. Op moreel gebied, ja, maar ik doe toch goede dingen. Ik doe niemand kwaad. Je kent er wel, dat soort excuses. Goede werken, ik geef toch geld en tijd aan mijn medemens. Of mensen met geboden, ik hou me toch aan elk gebod. Of eigenlijk een beetje filosofisch. Ik denk goed, dus ik ben toch goed. Ik heb toch helemaal geen nare gedachten. Ik gun iedereen het zijne. Nou, dat is allemaal een beetje in het domein van vanuit eigen kracht en vanuit eigen overtuiging dingen bewerkstelligen. Nou, daar veegt Paulus heerlijk de vloer mee aan. Hij zegt, ik dacht het niet. Er is alleen maar een wet en dat is de wet van geloof. Zo zie je ook dat genade en geloof is eigenlijk als peper en zout, hè? Je kan het een niet loszien van het ander. Genade zonder geloof is niks. En geloof zonder genade gaat ook niet. Het is die twee die horen bij elkaar. En die zie je bij Paulus ook altijd samen optrekken. Geloof zet de verlossingskracht van Gods geest in werking. Ik grijp er even alvast vooruit. Romeinen 8 vers 2 zegt dat de wet van de geest des levens. Het gaat om de Heilige Geest. Niet in eigen kracht, maar door geloof. Rechtvaardiging door geloof is geen eigen inspanning. Het maakt altijd God groot. Het maakt ons altijd afhankelijk van God. Het verbindt ons altijd aan de genade van God. Het werkt altijd vanuit een liefdesrelatie met God. En het biedt altijd gelijke kansen. Want het is zowel voor de Jood als voor de heiden. Kortom, voor iedereen zonder aanzien des persoons. Zo werkt geloof. Iemand kan moslim zijn en die kan zijn hele leven de geboden naleven. Hij krijgt een ontmoeting met de levende Heer. En ik, oh, zou het ook voor mij kunnen zijn, Isa? En dan gaat genade werken. Ja, ook voor jou. Zonder aanzien des persoons. Als iemand zich uitstrekt en een beroep doet op het volbrachte werk van Christus, dan gaat geloof werken, dan gaat de Heilige Geest werken en die gaat mensen trekken van kom. En ik zal je leven geven, ik ga je vrijmaken. Alleen geloof zet de verlossingskracht van Gods geest in werking, waardoor gerechtigheid realiteit wordt in ons leven. Hele zin, maar dat is wel een kern. De weg van behoud van hen die voor Christus leven. Nou, Paulus gaat natuurlijk even op de argumenten die ik daarnet noemde van de Joden in. Even kijken of er nog een... Paulus gaat eigenlijk dat hele voorbeeld van leven door geloof, gaat hij teruggrijpen naar gerechtvaardigd worden door geloof. En daar gebruikt hij Abraham voor. En Abraham werd door geloof gerechtvaardigd. Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Vertrouwen en liefde horen gewoon bij elkaar. Je kan niet lief hebben als er geen vertrouwen is. Moet je thuis eens over nadenken. Zou er liefde kunnen zijn als er geen vertrouwen is? Dat wordt moeilijk. Omdat bij liefde hoort overgave. En bij overgave hoort ook weer vertrouwen. Wij denken vaak aan vertrouwen. Ik zoek naar woorden, maar dat gevoel van, nou ja, het gaat wel goed komen. Maar vertrouwen gaat veel, veel verder. Vertrouwen is als je kindje die bovenaan de trap staat. En als ik zo doe, papa! En die laat zich gewoon vallen. Omdat hij helemaal in de overtuiging is. Mijn vader houdt van mij, mijn papa is de sterkste en die gaat mij opvangen. Die denkt, dat komt niet eens bij een kind op met het idee van dat. Denk, ja, dag, dadelijk laat je me vallen. Dat doen papa's niet in de beleving van een kind. Dat is dat liefde van, sowieso wil een kind dolgraag bij zijn papa of bij zijn mama zijn. Maar dat gewoon van, joehoe, die onbevangenheid. En naarmate ze ouder worden, wordt het allemaal wat minder. Wij worden ook ouder, dus we zijn wel minder snel. Nou jongen, je gaat nou wel een beetje op gewichten. Maar in die hele sfeer van vertrouwen kunnen we soms vertrouwen zien van ja, je moet vertrouwen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar daarmee doen we het woord vertrouwen onrecht aan. Vertrouwen zit helemaal ingebed in liefde. God is liefde. Abraham heeft iets van God geproefd in het hart van God. Dat hij maakte dat hij durfde te onderhandelen over Sodom en Gomorra. Dat is wat. Daar waar hij bij Job anderen terugvloot van, joh, dat was je dan, dit of dat. En dan doen ze een beroep op van, ik weet het. Hè? Dan is het een beetje de hoogmoed van de mens. Ik zal ze even vertellen hoe het zit. Nou, dan ben je de mijne, zegt God. Wie ben je dan? Maar op het moment dat het in een liefdesfeer komt, dan komt daar vertrouwen. Dat Abraham, ja, nou ja. En hij was af en toe ook wel eens kwijt, hoor. Maar, ja, maar God, zo is God. Mijn zoon offeren, nou ja, dan zal die wel hem opwekken uit de dood. Want zo is mijn vader. Ja, als een klein kind, onbevangen. Dus vertrouwen, laten we ervoor oppassen dat we dat niet zoiets als doen van veel beloven, weinig geven tot de gekke vreugde. Het is weer, ja, je moet maar vertrouwen. Als wij vaak het woord vertrouwen gebruiken, dan zit het vaak in de sfeer van, nou, je moet maar niet nadenken. Als ik zeg dat goed komt, het goed. Weet je wel, dat. Maar het Bijbels vertrouwen, wat hier bedoeld wordt, zit hem echt in die hele relationele, een hele intieme liefdesfeer. Abraham hield van God. Hij hield van God. Hij was een Jesus freak. Vervolgens roept Paulus ons op om in die om in het voetspoor te gaan van Abraham. Het geloof van Abraham dient ons als voorbeeld. Paulus laat ook gewoon heel duidelijk nog even zien dat Abraham dus niet gerechtvaardigd werd door werken. Want hij kon zich er niet op beroemen. Ook niet op zijn afkomst. Heel duidelijk in de Bijbel staat, al ben je van nature een kind van Abraham, je bent nog niet automatisch verlost. Niet door afstamming, maar door geloof. En de besnijdenis. Dat is ook een heel belangrijk punt. Want je komt later in de brief van Paulus terug, continu dat, eerbiedig bedoeld, gesodemieten. Over die besnijdenis. Hè? Dan komen de gnostici of wat vrome joden. En die beginnen, ja, als jullie dan een kind waren. Hé, hey, heiden, een voorhuisje eraf. Je moet besnijden. Hè? Dan ben je als een kind van God. En dan wordt Paulus toch fel. Ik denk als ik het in straattaal zou lezen hier. Dan zouden we niet vrolijk worden. Maar dan is hij echt heel fel. Omdat het hart van de genade raakt. En dat is, er zijn helemaal geen voorwaarden. Het is gratis. Het is gratis, het gaat door geloof. Maar God, de liefde van God, want het is Gods liefde, hebben we al in het begin van de Romeinenbrief, die mensen tot bekering wil brengen. En daar komt vertrouwen, want liefde maakt dat je de ander gaat vertrouwen, dat je jezelf durft over te geven. Dat je zegt, van, nou hier komt dan maar mijn ongeloof te hulp. En dan gaat Gods geest gaat aan de slag. En in dat voetspoor mogen wij verder gaan. In dat gedeelte zegt Paulus ook dat Mozes dus eigenlijk helemaal niet het voorbeeld is voor rechtvaardiging als het gaat om de wet. Sterk nog, Abraham bezat helemaal geen wet. Die had helemaal niet. En de besnijdenis kwam ook pas veel later. Dat was een teken dat hij God vertrouwde. En dus geen voorwaarde om God te kunnen vertrouwen. En dat is eigenlijk het punt wat Paulus daar wil maken. Nou, er zijn vijf voorbeelden, noemt in het gedeelte van 4 vers 18 tot 22, over het geloof van Abraham als voorbeeld. Abraham geloofde in Gods belofte. Dat kan je lezen in Genesis 15 vers 1 tot 6. Abraham geloofde in de Messias, in de Christus. Dat kan je lezen in Genesis 12 tot 22. Dan zie je gewoon dat hij de hele belofte, dat hij daar geloof en zicht op had. Abraham geloofde in de opstanding van de doden. Nou, dat kan je ook in dit gedeelte, vers 17 en 19 lezen. En ook in Genesis 22, vers 1 tot 14. En in Hebreeën 11, vers 17 tot 18. Abraham geloofde ook dat je moest volharden. Abraham geloofde in de versterking ervan, van het geloof. Want hij geloofde God, dat de kracht om in een belofte te geloven hangt af van het geloof in hem die belooft. En is de conclusie van Paulus, en dat, het feit dat hij dus op God vertrouwde, dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dan komen we bij het laatste gedeelte. De conclusie die Paulus dan in dit gedeelte maakt, en daarom was het een logische knip, tot 5. Ieder mens, zegt Paulus in 4 vers 23 tot 25, is persoonlijk verantwoordelijk. Een kind kan niet teren op het geloof van zijn ouders. Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk. En als we in Jezus geloven, zullen wij, net als Abraham, ook gerechtvaardigd worden. En dan is Jezus hij die de prijs werd gegeven om onze zonde en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. En dan roept hij om, geloof daarom hem, Jezus onze Heer. Dus kort samengevat, Paulus heeft ons nogmaals verteld dat we alle zondaren zijn. En dat ook even fijn helemaal uit de doeken gedaan. Vervolgens gezegd dat God rechtvaardig is, omdat hij een plan heeft. Dat gaat Paulus verder in deze hele Romeinenbrief uitvouwen en ook in zijn andere brieven. Dat verlossing namelijk komt door Jezus Christus. En dat komt door geloof in Jezus Christus. En nou is geloof niet iets nieuws. Nee, dat komt al door het hele Oude Testament voor. En geloof maakt dat het je tot rechtvaardigheid wordt gerekend. Niet het houden van de wet, wij als heidenen. Nee, door het geloof in Jezus Christus. Net zoals de slang die verhoogd werd op de staak, als volk Israël in de woestijn gebeten werd. Door geloof, door op de belofte van God te staan. Hij heeft gezegd, als ik daarnaar kijk, word ik genezen. Dan word je genezen. Op diezelfde manier ontvangen wij rechtvaardiging. Staan we dus niet langer schuldig voor God. Maar als God naar jou kijkt, dan ziet hij een rechtvaardig. Omdat Christus voor eens en voor altijd jou heeft vrijgesproken. Het feit dat je dan rechtvaardig bent en rechtvaardig leven, komt verderop allemaal in de brief, wordt het keurig stap voor stap uitgelegd. Want hoe ga je die rechtvaardiging dan uitleven in je leven? Paulus heeft nogmaals uitgelegd waarom de verzoening nodig was. Het is een instelling van God. Voor een schuldig mens moet onschuldig bloed vloeien. Dan is de boel weer in balans. En sterker nog, een mens kan iets wat zelf zondig is, kan nooit niet zondig worden. Daar moet gewoon hulp van buiten afkomen. En dat heeft Jezus gedaan. Nogmaals zegt Paulus, dus als het gaat om twee wetmatigheden, door werken in wat voor vorm dan ook, niet doen, don't try this at home, heb geen enkele zin, want het gaat hem niet worden. Het gaat namelijk door de wet van het geloof. En om dat dus even kracht bij te zetten, haalt hij het leven van Abraham aan. En dat is niet voor niks, juist omdat de Semitische mens, kijk maar naar moslims, kijk maar naar joden, helemaal voorop staan overal. Kijk eens, wij zijn kinderen Abrahams, wij zijn kinderen van de belofte. Nou, zegt Paulus, hartstikke fijn voor je. Geloof je? Ja, maar wij hebben de wet. Ja, hartstikke leuk. Je zegt wel dat je de wet hebt. Leef je hem dan helemaal na? Jammer, ben je gedisqualificeerd. Ja, fijn dat je besneden bent. Allemaal hartstikke goed. Heeft zeker een functie. Het is een voorafschadiging geweest voor hetgeen wat je al had kunnen weten, maar wat nu echt gekomen is. Ook met terugwerkende kracht. En dat is het verlossende werk van Jezus Christus. En alle begrip voor dat jullie je daarop beroemen, profeten, kinderen van Abraham zijn, maar dat gaat hem gewoon niet worden. Je moet niet de voorhuid besnijden, maar je hart, in geloof. En dan doet Paulus uit de doeken waarin Abraham ons tot voorbeeld kan zijn. Dan zitten we mooi op tijd, we zijn er een beetje als sneltreinvaart een beetje doorheen gegaan, besef ik. Dat is een groot gedeelte. Eigenlijk de vraag voor vanavond is om met elkaar over te denken is, wat betekent leven in geloof voor jou? En dan grijp ik al een beetje vooruit, want je kan eigenlijk als je praat over leven in geloof en de kracht van de Heilige Geest, Pinksteren kan je eigenlijk niet loszien. Maar Paulus bouwt het allemaal zorgvuldig op en hij herhaalt veel, dus het komt uiteindelijk wel allemaal aan bod. Dus ik neem daar toch wel even een voorsprong op. Ja, leven in geloof. Vertrouwen van God. Vanuit die liefde. Wat betekent dat voor jou? Misschien, en ik denk dat we dat allemaal wel als mens hebben. Ik heb dat zeker ervaren. Dat je je zo minderwaardig kan voelen. Dat je je zo niet gewild kan voelen in een mensenleven. Dat je je eigenlijk zo gebroken en afgewezen kan voelen in een mensenleven. En, want God is altijd de eerste. Als hij zijn uitgestoken hand zegt, maar ik geloof in jou. Geloof jij ook in mij? Vertrouw je mij? En ik heb je lief. En dat de woorden zijn van, ik heb mijn leven voor jou gegeven. En dan, Heer, is het ook voor mij? Ja, ook voor jou. En je bent een zondaar, maar je mag er zijn. Ik heb je gewild. En dat liefde, die liefde van God, die dat geloof helemaal gaat opwekken. Van ja, maar het is net een beetje die periode misschien dat je verliefd wordt. Van, je hebt een oogje op iemand en je denkt, ja, ik vind haar wel leuk of hem wel leuk, maar hij ziet mij waarschijnlijk niet staan. En dan komt het mooie moment, als je het mag beleven en je gunt het iedereen, maar dat het beantwoord wordt, dat liefde beantwoord wordt. En dan denk ik zo, hey, wow. Nou, dan lopen die naar huis, hè. Dat gaat dan op arendsvleugelen. Weet je dat? Dat gevoel dat God jou ziet, dat je er mag zijn, dat hij van je houdt en je zegt, jij bent van mij, ik heb je lief. Laat me je redden, laat me je verlossen. En dan tegenover plaatsen met het idee van, ja, dat is een rechtvaardig God en hij zal wel boos op me zijn. Hij zal ook wel vinden dat ik het niet goed gedaan heb. Als je die gedachte hebt, dan is vanavond een vreugde. Want God ziet het namelijk altijd zitten met je. En voor God is alles mogelijk voor wie gelooft. Voor wie zijn vertrouwen stelt in de Heer. Als je problemen hebt in het leven, betrek de Heer erin. En dan zijn alle dingen in het leven weer mogelijk. Ik wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is, of dat er geen verdriet of pijn is. Maar de Heer gaat aan de slag en dan gaan de dingen anders worden. En ervaar je die kracht in je leven. Dat is voor vanavond. Zijn er eigenlijk nog vragen? Ja. Ja, ik herhaal even de vraag kort en bondig voor de luisteraar. De vraag wordt hier gesteld van, we hebben het gehad over, het offer, dat is niet meer nodig, de offerrituelen die gedaan werden. En tegelijkertijd wordt er wel aangehaald van de besnijdenis. Dat heeft wel zeggingskracht. Hoe verhoudt zich dat? Ik denk dat het heel goed is voor ons om te beseffen dat Paulus niet anti-Joods is, of anti-wet, of anti-besnijdenis. Bedenk dat Paulus in zijn doen en laten hield zich gewoon aan alles. Als hij bij de Joden was, was hij gewoon als een Jood. Maar als het gaat om ons heidenen, als hij die als luisteraars heeft, dan ontslaat hij ze van alles. Paulus hield waarschijnlijk ook gewoon Shabbat. Paulus was gewoon een Jood met een Jood. Alleen zijn heil hing er niet van af. Maar het zijn wel identity markers. Het zijn wel identiteitstekens van wie je als Jood bent. Want de beloften zijn er natuurlijk wel voor Israël. Alleen nu ook voor de heidenen. En wat Paulus heel scherp uiteenzet, is dat dat voor de heidenen niet hetzelfde is als door geloof. De Joden hadden de neiging om van heidenen Joodjes te maken. En net als dat wij christenen de neiging hebben om van Joden christenen te maken. Om het maar even plat te zeggen. Want ze moeten dan doen zoals wij doen. Nee, zegt Paulus, hij zet uiteen. Daardoor begon de brief met heidenen. En dan spiegelt hij de Joden, ja oké, okay, jullie hebben al die dingen wel. Maar het maakt je niet rechtvaardig omdat het eigen kracht is. Besnijdenis gaat niet aan de genade vooraf. Besnijdenis wil laten zien dat je een kind van Israël bent. Als teken. Want jij hoort bij Israël. Jij bent een kind van het verbond. Jij bent een kind van deze hele rijke belofte. En die beloftes liggen er ook voor Israël. Wat Paulus eigenlijk hier doet, hij schaft het niet af. Hij zet het weer op de plek die het moet hebben. Niets meer en niets minder. Het is geen verlossingsmiddel. En dat werd het wel. En dat dreigde het te worden. Sterker nog, het zou voor de heidenen een belemmering kunnen zijn om de genade van God te pakken. Want dat zou betekenen voor ons dat wij 300 zoveel geboden zouden moeten houden, Shabbat moeten houden, besnijdenis, een pijnlijke zaak voor een hoop nog. En alles wat er nog meer bij komt kijken. Nee, het is geloof. En ga daar nou als Israëlieten niet verbaasd over doen. Sterker nog, je eigen stamvader leefde zo, zoals de heidenen nu buiten gerechtvaardiging buiten de wet omkrijgen. Dat jullie dit hebben gekregen was ook, ja, ook het doel van de wet, om de boel in toom te houden. He, om de excessen, Israël mocht niet als andere volken. Het moest feitelijk één groot levend priesterlijk geslacht zijn. Ja, ze faalden aan alle kanten en wij zouden niet anders falen. Kijk maar naar kerken waar de wet de boventoon voert. Het faalt aan alle kanten. Het werkt niet, ze zijn in dezelfde valkuil gestapt. Natuurlijk geeft God het, maar het geloof ging er allemaal aan vooraf. Kijk maar naar, ben ik even, gewoon dat we moeten even de namen kwijt, die Jezus opdroeg in de tempel. Zag Anna Simon. Dat zijn mensen die leefden door geloof. Maar waren wel kinderen Israëls, ze hielden gewoon Shabbat, maar leefden door geloof. En dat is eigenlijk, kan ik dat heel kort samenvatten ook, en dan hoop ik je vraag mee beantwoord te hebben. Het feit dat de Heer zegt, ja, jullie houden je hè, in het Oude Testament, jullie houden nu echt je allemaal aan de geboden. Tuurlijk, en jullie komen, je geeft je tiende van de munt en alles. Maar je hart is er helemaal niet bij. Sterker nog, je houdt een ritueel. Ik spuug ervan. Heel je hart, je houdt helemaal niet van me. En ik wil een liefdesrelatie met je. Nou, in diezelfde sfeer zit dit. Maar dus, de Joden gebruikten het. De farizeeën in die tijd, want echt niet alle joden, maar de farizeeën, de leidslieden van het volk, gebruikten het als voorwaarde voor God, om bij God te mogen horen. En dat staat radicaal op de genade. Op het volbrachte werk van Christus. Vandaar dat hij heel fel daar tegenover staat. Nog andere vragen? Ja. Dat zit, de vraag wordt hier gesteld, wordt er nog verwezen naar Galaten 2, omdat Abraham ook, of Jacobus 2, omdat Abraham ook gerechtvaardigd is door zijn werken. Dat zit hem helemaal in, natuurlijk in de sfeer van waar Paulus ook op teruggaat aan wat ik net even aanhaalde. Van ja, de angst van als de wet er niet meer is, hè, die is een beetje de oppasser, de spiegel, dan is het een vrijbrief om de zondigen. En daar gaat Paulus later in de brief uitvoerig op terug te zeggen, nou hoor eens, dat is helemaal niet aan de orde. Sterker nog, door de kracht van de geest, als je een kind van God bent, dan ga je vrucht dragen. Dat is een gevolg van het, nou ja, het gelijkste Jezus, het beeld wat Jezus gebruikt. Als je in mij bent, ga je vrucht dragen. Daar hoef je je echt niet bezorgd om te zijn. Dus als mensen beweren een christen te zijn, dan mag je logischerwijs vruchten gaan verwachten. Als die vruchten er niet zijn, dan dat is dan die spiegelmomenten die Paulus neemt van, hoe komt het dat er geen vruchten zijn? Hetzelfde is dat hij in brieven schrijft, hoe komt het dat ik nu over die eerste beginselen moet beginnen en jullie geen leraren zijn, want ik moet nou weer de basis gaan leggen, terwijl jullie eigenlijk met de tijd al veel verder gerijpt zouden moeten zijn. En nou, de Romeinenbrief gaat echt later verder over van dat het de rechtvaardiging uitwerken in je leven. Wanneer ben je een rechtvaardige? Omdat God je vrijspreekt. Maar ook het gevolg daarvan is dat je dan evenredig handelt. Degene die een miljard vergeven was, handelde niet als rechtvaardige. Maar hij was wel vergeven. En dan ging hij daarna in zijn burgerlijk leven, ging die iemand die 100 euro schuld aan hem kwijt, die ging die folteren van je gaat de laatste euro terugbetalen. Nou, en dan heb je de zonde niet goed begrepen en dan heb je eigenlijk ook de hele rechtvaardiging niet begrepen. En dan is het rechtvaardig, Paulus, of dat Jezus dan zegt, nou, het is niet omdat je je geloof dan kwijt gaat raken, maar het beeld is van dat het gevolg zou zijn dat jij in mildheid naar je naaste gaat, al komt die 777 keer om vergeving vragen. Jij weet hoeveel je zelf vergeven bent door Jezus. En het zichtbare teken daarin, je werk is niet wat jij doet, maar is het gevolg van Gods liefde, dat je zegt van ja, maar ik vergeef jou broer of zus. Want ik weet hoe zelf, ik kan ook struikelen en ik weet hoeveel mij vergeven is. Zit hem in die sfeer. Dus het komt zeker aan bod.